Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Touché vandaag met José de Kouwer. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Wielercommentator bij Sportza. Vandaag had de hoogdag van de koers moeten zijn, kunnen worden. Maar daar heeft corona anders over beslist, hè, José. Geen Ronde van Vlaanderen vandaag. Hoe vreemd is dat voor jou?
Dat is heel vreemd. En toch moet ik zeggen dat ik met de hele situatie zoals het nu eigenlijk leeft en wij moeten leven, het eigenlijk minder vreemd is dan hetgeen ik eigenlijk 3 weken geleden zou gedacht hebben.
Mm-hmm. Het is wat het is, hè. En de beslissingen zijn genomen en we zullen ons daarnaar voegen. Maar het was wel het ideale weer geweest, dacht ik, hè, voor een hele mooie ronde.
Een hele mooie ronde, inderdaad. Heel mooie weersomstandigheden. Heel veel volk op de baan. Misschien minder kijkers als commentator, wat ook altijd meegenomen is. Maar dat is maar zeggen, ja, dat het heel jammer is. Vooral voor de mensen die dat mogen meemaken in de regio's waar die Ronde van Vlaanderen dan voorbij komt. Dat is voor de meesten toch telkens weer een soort kermis.
Ja, en nu is het daar heel leeg. Af en toe komt er nog wel een wielertoerist voorbij in zijn eentje, maar niet in vergelijking met wat het voorgaande jaren is geweest, hè. Gelukkig zijn ze ook in de sportwereld zeer creatief met crisissen, want er komt een virtuele ronde deze namiddag. Daar zullen we het zo meteen uitgebreid over hebben. Dus de ronde moet je missen. Voorjaarsklassiekers heb je ook al moeten missen. Wat heb jij gedaan de voorbije weken?
Voor een stuk in de tuin gewerkt, maar niet fanatiek. Want anders zou die al een eind verder staan. Maar ik bedoel daarmee bezig zijn. Bij mijn vader heeft nog een vrij grote tuin. Ook daar bezig geweest. Ik onderhoud, of ik hou mezelf wel bezig. Al moet ik zeggen dat ik niet echt 's morgens de vroegste ben om te zeggen ik ga er om 7 uur aan beginnen. Zoveel moraal heb ik nu ook weer niet.
Nu, er is één voordeel. Elk nadeel heeft zijn voordelen. Dat je uitgerekend op de dag van de ronde eens te gast kon zijn in Touché.
Ja, dat was eigenlijk de bedoeling geweest, hè, maar dat ging uiteraard niet lukken. Dus dan maar een andere datum en uiteindelijk nu dan toch, ja, inderdaad, hè, ja. Nummer 14 heeft gelijk.
Ik in onze gewone studio, jij in een andere studio hier aan de Sportza-redactie. We moeten afstand houden en dat zal niet anders zijn, want je moet daar ook zijn hè, deze namiddag voor die virtuele ronde. Daar ga je commentaar geven, ook al vanuit een aparte studio naast Michel Wuits.
Ja, inderdaad. We zijn hier deze woensdag, voorbij woensdag al eens geweest om te kijken hoe het allemaal moest lopen. Toen was alles nog heel, heel, heel druk en sprong men nog rond van links naar rechts, zal ik maar zeggen. Maar het zal in orde komen en dat belooft voor deze namiddag. Ik heb me daarnet laten vertellen dat er meerdere en nog veel meer kanalen zijn bijgekomen, buitenlandse kanalen die het allemaal willen overnemen. Dus het leeft.
Ja. José de Kouwer, hoe zou jij jezelf omschrijven?
Goh. Ja, gedreven, bezig. Ja, toch wel, ja.
Gedreven, bezig. Dat is kort en bondig, hè?
Ja, inderdaad. Ja, dat is kort en bondig. Hoe zou ik het zeggen?
Vind je het moeilijk om over jezelf te praten?
Goh, ja. Het is niet moeilijk om over mezelf te praten, maar ik bedoel, het is moeilijk om daar de juiste definitie aan te geven. Dat hangt een beetje af bij in welke omgeving je bent. Je bent toch niet altijd, ik ben in de wielrennerij niet dezelfde als degene die ik thuis ben. En ik ben in de wielrennerij ook niet degene die ik bij vrienden ben.
Mm-hmm. Welk verschil zit daar dan tussen?
Omdat je sowieso, ja, bij vrienden en kennissen ga je meer het eerder op de... Daar ben je gewoon José de Kouwer. En in de wielrennerij ben je José de Kouwer, maar dan ook nog eens de zogezegde ex-bondscoach, ex-wielrenner, ex-ex-ex. Vooral heel veel ex.
Ja. Volgens jouw schoonzoon ben jij het oog. Zeker als het over de wielerwereld gaat. Jij hebt alles gezien.
Maar dat is niet alleen over de wielwereld. Nee. Ik weet nog heel goed toen mijn oudste dochter, Debbie, alleen ging wonen. En ik daar eens in Menen in zo'n klein rijhuisje daar binnenkwam. En er stond een bloempot met wat zou moeten geweest zijn, bloemen daarin. In het voorbijgaan stak ik daar een vinger in en voelde ik dat dat dus poeierdroog stond. Dat was de reden waarom die bloemen eigenlijk verwelkt waren. En die plant niet meer groeide. Dus was het eerste wat ik zei, ja, je moet hier wel water in doen. Hè. Dat ze zei, ja, nu is hij is nog niet binnen. Hij is de gang nog niet door. En ik krijg hier al... Iets te horen.
Ja. Een goede psycholoog, dat heb ik ook over jou gelezen. Dat je zeer goed aanvoelt waar mensen mee bezig zijn.
Ik denk dat dat vooral een kwestie is van luisteren. Luisterbereid zijn, het meeleven met mensen. En vooral kijken, opmerken wat die kleine gedragingen zijn, die kleine dingen zijn die signalen geven van het is dit of het is zus, of het is goed of het is minder goed. Ja, dat is toch wel een... ik kan niet zeggen een gave, maar dat is iets waar ik me misschien meer mee bezig hou dan andere mensen. Ja. Mm.
En volgens je vrouw, en ook volgens Michel Wuits trouwens, kan jij alles. Je bent een zeer handige Harry.
Oh, dat is goed dat ik dat weet. ik zou niet durven zeggen alles kunnen, maar ik probeer wel alles uit. En als ik dat dan probeer te doen of doen, dan probeer ik dat ook goed te doen. Dus ik bedoel... Als ik iets probeer in elkaar te steken, het zij nu eten of het zij iets anders, dan probeer ik dat toch wel goed te doen, ja. Hmm.
Een man met het levensmotto, doe wel en zie niet om.
Ja, dat absoluut. Het kon ook carpe diem geweest zijn, pluk de dag. Maar dat vind ik dan net iets te opportunistisch, vind ik. Ja. Dus doe wel en zie niet om, dat heb ik graag van mijn eigen kinderen, dat heb ik graag van mijn omgeving, ja.
José de Kouwer, welkom in Touché.
Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Aan de start en langs de kant, het halve land deed uit je hand. De andere helft zit voor de buis, je houdt de hele wereld thuis. Godin van topsport en cultuur, vervuld van strijd en vol van vuur. Zo geliefd maar ook gevreesd, je bent de schone en het beest. Je houdt ons heel de zondag zoet en je finale stoot ons bloed. Jij zal altijd de mooiste zijn, van Scheldestad tot de Vlaamse Ardennen. Al is ons landje nog zo klein, elke toerist wil jouw heuvels verkennen. Jij zal altijd de mooiste zijn, met je muur, je miljoenen kasseien. Je Paterberg, je kware mond, vlammende pamvuur aan de lont. Jij zal altijd de mooiste zijn. Eerst nog de stilte voor de storm, wie steekt zich weg, wie is in vorm? Waar duikt je heuvelzone op, is het al sleuren aan de kop? Je dwingt de helft al in het verlies, in Paddenstraat op Beredries. De Koppenberg snijdt benen af, zijt nog wat code van het kaf. Je houdt ons heel de zondag zoet en je finale stoot ons bloed. Jij zal altijd de mooiste zijn, van Scheldestad tot de Vlaamse Ardennen. Al is ons landje nog zo klein, elke toerist wil jouw heuvels verkennen. Jij zal altijd de mooiste zijn, met je muur, je miljoenen kasseien. Je Paterberg, je kware mond, vlammende pamvuur aan de lont. Jij zal altijd de mooiste zijn, de ronde zal altijd de mooiste zijn.
Een ode aan de Ronde van Vlaanderen door Yevgeny klonk als Paris, sera toujours Paris, van Maurice Chevalier, ook al gezongen door de Franse zangeres Zaz, maar hier dus in de versie van Yevgeny. José de Kouwer, geen Ronde van Vlaanderen dit jaar. Dat is sinds de Eerste Wereldoorlog gereden. In de Tweede Wereldoorlog is er wel gekoerst, hè?
Ja, inderdaad. Dus zo zie je maar. Hè. Dus ik denk dat er weinig mensen op deze wereld nog zijn, geen denk ik, die dat ooit meegemaakt hebben. Dus ja, dit is nieuw. Dit is het, iets dat we ja, zeker niet zien aankomen hebben. En weersomstandigheden misschien, sneeuw, dat zou kunnen. Maar door dit verhaal, ja, we hadden corona ook niet zien aankomen natuurlijk.
Ah, en in de Tweede Wereldoorlog was dat met geweldige winnaars als Brik Schotten en Rick van Steenbergen moet een troost geweest zijn in de moeilijke oorlogsdagen.
Ja, inderdaad. Hè. En als je dan foto's ziet van die tijd, dan zie je daar die opgedirkte mensen allemaal met pak aan, met lange jassen aan, met hoeden. Echt naar de Ronde van Vlaanderen komen kijken. Ja, dat was echt, nu is dat een feest. Toen was het ook een feest, maar ging echt iedereen in het beste pak kijken naar de Ronde van Vlaanderen. Dat kan je nu niet eigenlijk voorstellen. Ja. Nu zitten ze gewoon op een kont in het gras.
Ja. En vandaag zitten we op ons kont voor de televisie, José. Er is misschien geen Ronde van Vlaanderen, maar wel de eerste virtuele ronde. Ook in de sport is men creatief met crisissen. Jij gaat commentaar geven met Michel Wuits op 1,5 meter afstand op de virtuele ronde die straks om 3:30 start. Wat mogen we precies verwachten?
Ja, dat is ook voor ons koffiedik kijken. Nee, ook voor ons wachten en kijken wat er gaat gebeuren. Ik heb straks nog een paar interviews met een paar renners. Benieuwd of daar al iets meer uit gaat komen. Maar naar we de voorbije dagen via sociale media al kunnen zien hebben, dat is toch wel dat ze daar op een of andere manier mee bezig zijn. Parcours verkennen op de home trainer dan. En het gevoel leren kennen van wat dat nu eigenlijk gaat geven. Fietsen doen die mannen de voorbije weken altijd natuurlijk, maar dit is toch ook een vorm van prestige. En ik ben benieuwd hoe fanatiek die man er tegenaan gaan gaan, maar ik denk wel dat het iets gaat worden.
13 renners vanuit hun kot op de rollen. Zoiets ongeveer, hè?
Ja, inderdaad.
Ja. Hoe spannend is dat nog? Want het weer kan geen invloed hebben. Valpartijen, dat lijkt mij zo goed als onbestaande. Kapotte fiets is ook niet aan de orde. Ook geen enthousiaste supporters natuurlijk langs het parcours. Hoe gaat dat? Hoe ga jij commentaar geven?
Ja, die fiets die zou nog kunnen kapot gaan. Hè. Ja? Die home trainer kan er nog, er moet geschakeld worden. Dus er zou het nog kunnen zijn dat het schakeltoestel of de versnellingsapparaat op een of andere manier het begeeft, maar laat ons hopen van niet. Ja, hoe gaan wij commentaar geven? Ook dat is nieuw. Hè. Wij hebben deze week een try-out gedaan, maar toen was het nog niet echt, toen waren ze nog niet echt aan het koersen, waren ze zeker nog niet samen op pad. Dat is allemaal nieuw. Dus het is voor de kijker nieuw, het is voor de renners nieuw en het is voor ons nieuw.
Ja, zal de winnaar ook de beste zijn?
Ja, toch wel. Ja, absoluut. Nu nog meer dan anders, denk ik. Ja, omdat, laat ons zeggen, in een normale Ronde van Vlaanderen kan er geprofiteerd worden. Er is een ploegenspel, men kan dus elkaar gaan helpen. Er is tactisch, dat zal nu ook allemaal misschien wel zijn. Maar ik denk toch dat het nu vooral een kwestie zal zijn van op die hele korte afstand start te geven en zorgen dat je wegkomt.
Ja, en zullen we ook de omgeving zien? Zullen we alleen maar renners in hun kot zien?
Nee. We zien helemaal geen. Ja, we zien renners in hun kot als we daar naar overgaan. Dus er is een hele productie die zich daarmee bezighoudt. En een regisseur en alles erop en eraan. Dus men heeft er echt wel werk van gemaakt. Het is zelfs zover dat er al een tiental andere zenders het overgenomen hebben op dit moment. Dus het leeft wel niet alleen in Vlaanderen, maar ook wel in het buitenland. Ja, wat we moeten kijken natuurlijk. Hè. Hoe gaat er gekoerst worden? We gaan die renners op een parcours zien rijden, op een weg, samen in peloton, wel herkenbaar door de truien die ze aan hebben. Dus Van Avermaat met zijn CCC-trui aan en Thomas de Gent met zijn Lotto Soudal-trui aan. Evenepoel met de Koenig Quickstep. Dus die mannen gaan wel herkenbaar zijn en er gaat een lijstje daar langskomen van degene die weet, omdat je weet wie waar rijdt. En op die manier gaan wij het moeten doen. En de mensen thuis gaan kunnen mee invullen wat er gebeurt.
Ja, en niet alleen voor dat ene uurtje virtuele ronde van Vlaanderen, maar ook ervoor en daarna zal er heel veel ronden te zien zijn. Sportza Retro heeft de vraag gesteld wat de favoriete ronde is van kijkers en luisteraars. Wat is jouw favoriete ronde van Vlaanderen eigenlijk?
Oh ja, er zijn er wel een paar, maar ik heb er een paar meegemaakt waar René Martens won, of waar hij die plankaart won bijvoorbeeld, waar ik dan zelf mee achter het stuur zat.
Ja.
Dus dat zijn zaken die je persoonlijk iets meer bijblijven. Dat wil erom niet zeggen dat dat de meest mooie zijn.
Ja. En prachtig ook om te zien is de reeks ronde, 103 bijvoorbeeld, die denk ik deze namiddag wordt uitgezonden met een blik achter de schermen van de ronde van vorig jaar. Wat me opvalt in die reeks is hoeveel er nog in zo'n professionele wedstrijd wordt geïmproviseerd.
Ja, inderdaad. Hè. Je kan niet zomaar vertrekken en denken van we gaan dat allemaal regelen. Dat maakt het juist zo... Ja, misschien ook wel goed voor de kijker is om eens te zien hoe het er allemaal aan toe gaat in zo'n ronde. Hè. Dat hectische gebeuren in die volgwagen. Je bent dus helemaal kapot als die ronde voorbij is. Die renners uiteraard ook. Maar het is zo'n... Een druk gegeven, zo'n drukke toestand, dat je daar echt helemaal van naar de club bent als het gedaan is.
Wat is jouw vroegste herinnering aan de ronde?
Oh ja, via radio dan. Hè. Radio, ja.
Als je, toen je kind was?
Ja, absoluut. Nu passeert die ronde van Vlaanderen, nu die er nu is, die rijdt op... 700 meters voorbij mijn deur. Ik heb er net een stukje Ronde van Vlaanderen op het parcours gereden, met de wagen dan, weliswaar. Mm-hmm. Dus er zijn nooit andere tijden geweest toen het allemaal nog in Gent te doen was.
En jouw eerste keer als professional op het parcours, weet je dat nog?
Oh ja, dat zal rond 73 geweest zijn. Hè? 73, stel je dat voor.
Ja.
Toen spraken de dieren nog.
En hoe ging het er toen aan toe?
Oh ja, dat was, hoe zou ik het zeggen, dat was toch altijd wel, ook al was ik dan zeker geen kanshebber om eventueel te winnen, maar dat was dan toch telkens een opzwepend gegeven, zal ik maar zeggen. Supporters die kwamen kijken, die reden dan rond met de wagen, die probeerden zoveel mogelijk op plaatsen te staan. En je probeerde toch je best te doen natuurlijk. Later, als je dan in betere ploegen terechtkomt, dan heb je meer een taak te vervullen. En dan is ook dat weer natuurlijk een apart gegeven.
20 jaar geleden werd je gevraagd om co-commentator te worden naast Michel Wuits. Wat dacht je toen ze jou dit vroegen?
Ja, uiteraard. Ja. Langs één kant vier, langs de andere kant een beetje stress. Een beetje, met de nadruk op een beetje. En dan toch proberen er het beste van te maken. Je wordt daar, denk ik, door het meer en meer te doen, toch altijd telkens weer iets bij. Je leert telkens weer iets bij. Niet tegenstaande dat elke wedstrijd toch anders is. Je kan een wedstrijd nooit vergelijken met iets anders. Dat is een... Daarin denk ik dat de wielrennerij bijvoorbeeld nog veel meer verschilt dan commentaar geven bij voetbal.
Ja, want jij bent de co-commentator van Michel. Hoe vul jij die rol in? Hebben jullie afspraken daarover?
Laat ons zeggen dat die afspraken er vooral uit bestaan dat Michel vooral de echte gegevens, de kilometerstanden, de kopgroep, uiteraard de omgeving en andere zaken voor zijn rekening neemt en dat ik mij vooral focus op het tactische, hetgeen er zit aan te komen en hetgeen we echt zien. Dus de renners die daar vooraan rijden een beetje afwegen en kijken in hoeverre dat het wedstrijdverloop gaat bepalen.
Je staat bekend om je heel eerlijke commentaren. Heb je ooit spijt gehad van iets wat je hebt gezegd over een renner?
Goh ja, spijt gehad. Niet echt iets dat mij nu onmiddellijk voor de geest komt, maar wat je wel krijgt door de sociale media de laatste tijd, de laatste periode, is dat... renners en ook teams vrij lange tenen hebben. Ze hebben eigenlijk allemaal schoenmaat 52 of zoiets. Ongeveer dan. Ik bedoel, het minste dat je ook maar zegt waar misschien iemand zou kunnen van denken, ja, maar dat is negatief of dat is tegen ons. Ja, dan krijg je onmiddellijk, dan begin je gsm als gek rond te draaien. Omdat ze vinden dat je toch wel... Ja, dat mag je eigenlijk niet zeggen.
Ja. Ja, als bijvoorbeeld dat ze schoenmaat 52 hebben. Ja. En lange tenen.
Inderdaad.
Ja, ja. Nu, het is al een heel bewogen week geweest. Hè? Want begin deze week is André Meegank gestorven. Een monument achter de schermen van de wielerwereld. Ik wil even een klein fragmentje laten horen van André Meegank. Als dat lukt. Blijkbaar niet.
Wel, ik ben feitelijk programma-assistent. Ik wil zeggen, alles wat er gebeurt op de commentaarpositie en zo, ik zit naast de commentatoren. Ik heb er 37 keer na elkaar een tour gedaan. Ik heb 30 keer de Vuelta gedaan. En ik heb 23 Giro's gedaan.
José de Kouwer, het is een man die jij ook goed hebt gekend, hè?
Ja, absoluut.
Hoe belangrijk was hij?
Hij is heel belangrijk geweest voor de... Voor de taak die hij gedaan heeft, voor het wielrennen binnen de VRT. Heel belangrijk. Begonnen met Fred de Bruyne en eigenlijk Van Lombeek en iedereen eigenlijk meegemaakt, mee op de rails gezet. Heeft zichzelf eigenlijk uitgevonden en deed dat met hart en ziel. Niemand, denk ik, heb eigenlijk weinig mensen of misschien niemand gekend die meer gedreven waren in hun vak dan André Meegank.
Een belangrijke man achter de schermen.
Absoluut, absoluut.
Dezelfde ogen en ik krijg jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet heb ik hetzelfde ritueel. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Ik heb dezelfde handen en ik krijg jouw rimpels in mijn huid. Jij hebt jouw idee, ik heb mijn idee. En we zwerven in gedachten, maar we komen altijd thuis. De waarheid die je zocht en die je nooit hebt gevonden, ik zoek haar ook en tevergeefs, zolang ik leef. Want papa, ik lijk steeds meer op jou. Vroeger kon je streng zijn, en God, ik heb je soms gehaat. Maar jouw woorden, ze liggen op mijn lippen. En ik praat nu, zoals jij vroeger praatte. Ik heb een goddeloos geloof, en ik hou van elke vrouw. En misschien ben ik geworden, wat jij helemaal niet wou. Maar papa, ik lijk steeds meer op jou. En jij gelooft in God, dus jij gaat naar de hemel. En ik geloof in niks, dus we komen elkaar na de dood. Na de dood, nooit meer tegen. Maar papa, ik hou steeds meer van jou. En ik hou van elke vrouw. En misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou. Maar papa, ik lijk steeds meer op jou. Oh papa, ik hou steeds meer van jou. Papa, ik lijk steeds meer op jou.
Stef Bos en papa, ik lijk steeds meer op jou. José de Kouwer, waarom wou je dit laten horen?
Heel lang geleden zat ik met een mechanicien de wagen in de Ronde van Italië en die had een cassettebandje bij en dat was van Stef Bos. Dus dat werd dan 3 weken na elkaar gedraaid. Dat is heel lang geleden en mijn vader wordt 100. als alles goed gaat.
Ja.
En ja, hoe ouder die wordt, hoe meer dagen eraan begint te denken dat dat inderdaad misschien wel ja, zoiets is, ja.
Ja, dat jij op hem begint te lijken, bedoel je?
Ja, dat je meer en meer begint te beseffen van als je jonger bent en je ouders gaan op een of andere manier overlijden en je bent nog te jong, dan ben je daar eigenlijk niet mee bezig. Want je denkt, ja, dat is nog ver van mijn bed, dat zal nog wel niet gebeuren. Maar wanneer je dan overvalt op een bepaald moment, dan denk ik dat je dan zoiets hebt van, had ik toch maar meer dit of had ik maar meer zus. Wel, ik heb de laatste jaren heel veel kunnen inhalen wat dat betreft.
Mm-hmm. En hoe gaat het nu met je vader?
Goed. Hij heeft één groot probleem, nee, hij heeft er twee. Het ene probleem is dat hem heel slecht ziet. Dat hem alleen maar aan de zijkant een beetje ziet, maar dat hem wel nog op zijn erf kan rondlopen. En het tweede grote probleem is, en dat is misschien nog het grootste probleem, dat is dat er niet met de duiven kan gespeeld worden.
Ja, want de duiven moeten in hun kot blijven.
Ja, de duiven
en dat
niet.
Dat is lastig.
De duiven niet, maar de duivenbelkers mogen niet samenkomen.
Ja, nee, ze
samenkomen.
Mogen ze niet lossen. Ja.
Dus dat is het grote probleem. Dus mm-hmm. Verder is de fysieke gezondheid goed, om niet te zeggen heel goed.
En wat is zijn geheim?
Ja, vooral, hoe zou ik het zeggen, gedisciplineerd geleefd. Wat dat betreft lijk ik niet echt op mijn vader. Jammer.
En wat bedoel je dan met gedisciplineerd geleefd?
Altijd lijnen zijn leven gehad. Niet eten na 7 uur 's avonds of 6 uur 's avonds.
Ja.
Zelfs eigenlijk een redelijk systeem aangehouden. Weinig alcohol gedronken. Om niet te zeggen bijna geen. Nooit gerookt. Keihard gewerkt, dat wel. Mm-hmm. Maar van werken ga je niet dood, zeggen ze. Dus ja, er zijn wel wat raakpunten, maar zeker niet allemaal.
Ja, en wat heeft hij dan gedaan als job?
Werkte op de Boelwerf, de scheepswerf in Temse, waar ooit nog 4.000-5.000 mensen op gewerkt hebben. Die is nu volledig teloor gegaan, zoals zoveel van dat soort bedrijven in België. Daar heeft hem tot zijn 58 gewerkt.
Ja, ja. En daarna? Had
thuis,
hij nog vele jaren om te vullen, natuurlijk.
Nog heel veel jaren om te vullen. Altijd bezig geweest bij mijn zussen gaan meehelpen in de zaak. En verder thuis op het erf.
Ja. En waren jullie van plan om dat te vieren, die 100ste verjaardag? Allicht wel.
De bedoeling was dat we dat gingen vieren 19 juli. Dat is de dag voor zijn verjaardag. Was de laatste dag van de Ronde van Frankrijk. Ik zou dan in principe in België zijn en dan die laatste dag overlaten aan iemand anders. Ik had dat nog niet gemeld hier op de VRT, maar dat ging ik dan wel doen. Ik was tot nu bezig om alles van nog en alles en nog wat te regelen. Maar ik heb het hem nog niet verteld, maar ik denk dat we op een of andere manier de zaak nu gaan moeten cancelen. En moeten kijken naar een andere datum, want 200 mensen samenbrengen 19 juli met nogal een deel mensen bij op leeftijd, denk ik niet dat dat A gaat mogen en B misschien wel verstandig zal zijn.
Ja, en ik kan mij voorstellen dat je ook wel bezorgd bent dat er in die tussentijd iets gebeurt.
Ja, absoluut. Hé. Zeker nu in de periode. Mocht het nu onder normale omstandigheden zijn, zou ik zeggen, ja, dat lukt wel. Alhoewel je natuurlijk nooit weet, natuurlijk. Maar met deze situatie die er nu is bijgekomen, ja, leven we toch allemaal, ik toch tenminste, zo met iets meer angst van het zal toch niet waar zijn, zeker. Dus ik hoop dat we met z'n allen gezond mogen blijven.
Mm-hmm. Heeft hij jou altijd gevolgd in jouw carrière?
Ja en nee. Ze stond er bij ons thuis nu niet te springen dat er een wielrenner in de familie was.
Nee?
Nee. Het was eigenlijk iets meer van doe maar normaal, ga maar werken. En probeer het daarbij te houden. Probeer maar zo goed mogelijk je best te doen op het werk. Dat was zo'n beetje het motto. Mijn vader en mijn ouders waren nu ook niet de mensen die tegen de richting in zouden gereden hebben. Eerder niet. Altijd meegaand. Schrik van alles en nog wat. Allee, schrik van de wetgeving, zal ik maar zeggen. Nooit politie, nooit iets in de buurt.
Maar toen je dan toch een goede renner bleek te zijn, moest hij toch wel fan worden?
Ja, uiteraard. Hè. Ja, tuurlijk. Ja, mensen zijn nu eenmaal fier op hun kinderen. En hoe verder het gaat. En zoals zelfs nu. Ja, hij zou niet weten wat doen om te vertellen. Als er nog maar de naam valt, dan begint hij maar af te ratelen natuurlijk. Dus ja, hij leeft daar natuurlijk wel mee. En hij vindt dat wel geweldig wat er nu allemaal gebeurt.
Ja. En hoe ging jouw moeder om met jouw carrière?
Ja, die was zoals moeders meestal zijn iets meegaander. Hè. Alhoewel toch ook wel een beetje in dezelfde trend van ja, wielrennen in die periode, in de jaren 60, toen ik begonnen ben, dat is een eeuwigheid geleden natuurlijk, was dat toch niet zoiets om, dat was nogal, hoe zou ik het zeggen, lucratief. En daar hadden ze toch niet echt zoveel zin in.
Mm-hmm. En hoe ging het met jouw zussen? Want je bent de jongste van drie, hè?
Ik ben de jongste van drie, ja.
Ja, twee zussen die voor jou hebben gezorgd?
Voor mij hebben gezorgd, absoluut. Het is te zeggen, mijn oudste zus was vrij vroeg het huis uit. Die is gaan werken in Brussel en daar dan uiteindelijk blijven wonen. In die periode, op 14 jaar naar Brussel, kun je dat voorstellen?
Amai.
Mijn tweede zus, die heeft er eigenlijk ooit voor gezorgd dat ik aan een licentie geraakt ben, want ik had geen geld genoeg. Om een licentie te kopen, dat kostte je toen 1160 frank. Dat was toch bijna 30 euro bijna. Ja. Die heeft daarvoor voor gezorgd dat ik uiteindelijk toch kunnen gaan fietsen zijn.
Ah ja?
Ja.
Ah,
ja, ja. Ah.
En dat is de zus waar je nu nog altijd heel erg een goede band mee hebt?
Ja, mijn oudste zus is overleden.
Ja.
Die is overleden. Ook dat heeft mijn vader moeten meemaken.
Ja.
Mijn zus die nu nog leeft, ja, uiteraard, je bent met twee nog en dan moet je met twee verder door de strijd natuurlijk.
Ja. En zij is de zus die ook zorgt voor jouw vestimentair voorkomen? Klopt dat?
Nee.
Daar zitten andere mensen achter. Daar gaan we het misschien zo meteen over hebben.
Ja.
Naar huis rijd in het midden van de nacht. Kom ik langs een broodmachine en rem op volle kracht. Ik wil een ramp voorkomen, want er is al stress genoeg. O wonder der techniek, ik koop een brood. Brood voor morgen vroeg. In het nachtnieuws op de autoradio. Kurkdroog zeggen met de wereld gaat het maar zo. En er ligt een oceaan van woelig water voor de boeg. Dan denk ik maar gelukkig heb ik brood. Brood voor morgen vroeg. Waarom de waanzin het verstand versloeg. Ik heb geen idee maar wel. Zorg voor later, we hebben brood. Brood voor morgen vroeg. Waarom de waanzin het verstand versloeg. Ik heb geen idee, maar wel een brood voor morgen. Waarom de waanzin het verstand versloeg. Ik heb geen idee, maar wel een brood. Brood voor morgen vroeg. Verpulverd tot een zielig hoopje gras. dan zeg ik dat is spijtig, maar ik heb wel een brood in huis. En stel dat ik zou weten wat de schadeclaim bedroeg, dan zeg ik dat kan zijn, maar we hebben brood, brood voor morgen vroeg. Waarom de waanzin het verstand versloeg? Ik heb geen idee, maar wel een brood voor morgen. Waarom de waanzin het verstand versloeg? Ik heb geen idee, maar wel een brood, brood voor morgen vroeg.
Met de wereld gaat het maar zo, maar ik heb wel een brood voor morgen vroeg. Bart Peters was dit. José de Kouwer, waarom wou je dit laten horen?
Omdat we in tijden van corona daar eigenlijk al mee tevreden zijn als we brood hebben. Nee, ik word gewoon, hoe zou ik het zeggen, vrolijk van de liedjes van Bart Peters. En dan denk ik bij mezelf, hoe kom je daar nu bij om daar een liedje over te maken? Brood voor morgen vroeg. En toch op een of andere manier slaagt hij erin om... als je dat liedje op de radio hoort, ga je zeker niet veranderen van post, zal ik maar zeggen. Dus wat dat betreft vind ik dat op zich al een positief iets.
Maar is het ook herkenbaar? Je mag nog zo'n beroemd en berucht leven hebben. Je moet ook zorgen dat er brood op de plank is, hè?
Ja, absoluut. Hè? Absoluut. En inderdaad, dat 's nachts thuiskomen of dat 's avonds thuiskomen, ergens van een of andere, misschien nu minder dan vroeger, maar vroeger toch wel... Toen ik zelf nog ploegleider was, heel lang en vaak op de baan met de wagen, veel meer kilometers met een auto. En dat was het toch een kwestie van, ja, nog eens even telefoneren of zo. Hebben we nog brood in huis? Nee. Ah ja, ga jij om een brood? Ja, oké, ik zal om een brood gaan. Dus ik bedoel, dat het is wel herkenbaar. Maar het belangrijkste voor mij is, lepeltjesgewijs, brood voor morgen vroeg. Zo nog een heel deel andere. Als je dan ziet ook dat hij de Lotto Arena of het Sportpaleis kan volkrijgen met 15.000, 20.000 ja, enthousiaste mensen. Ja, dan vind ik dat geweldig.
Ja. Je zei het daarnet al, hè, je was 23 toen je profrenner werd, 1973. Hoe professioneel was dat in die tijd, als je het vergelijkt met nu?
Je kan dat niet vergelijken, denk ik. Maar het was toen wel professioneel. Toen, op dat moment, ik was 1,73 meter. Het zal misschien al minder zijn nu. En Annie Kuiper, die was eigenlijk even groot als ik. Was nadien mijn kopman. En we wogen 70 kilogram. 70 kilogram. Als je nu een renner van 1,73 meter bent, ja, dan weeg je 62 kilogram. Ik bedoel, ja, dus wij hebben eigenlijk nog niet dat wij zo meer gespierd waren dan de renners nu. Ik denk dat wij gewoon 5-6 kilogram te veel meesleurden.
Ja. Henny Kuiper, je noemt hem al, hè. Je bent daar altijd een goede helper voor geweest. Maar had het ook anders gekund? Had jij de kopman kunnen zijn en hij de helper?
Nee, helemaal
niet.
Nee, hij was,
waarom niet?
Wel, gewoon door fysieke capaciteit. En hij had net... hij had niet net. Hij had nogal wat meer als ik in huis. Dus wat dat betreft... Ik kon wel een stuk rap rijden. Ik kon echt wel een stukje rap rijden. Maar ik bedoel, het is toch om in het profpeloton kopman te zijn... Moest je toch meer kunnen. Dus ik had redelijk vlug verstaan... Als ik in dat profpeloton wilde blijven... Dan ik mijn... capaciteiten die ik had, moest aanwenden op een andere manier.
Vond je dat ook veiliger? Om niet de kopman te hoeven zijn?
Nee, dat was het probleem niet. Maar ik had in die periode had je kopman en knechten. Nu heb je een ander peloton. Nu gaat men de specialiteiten van sommige renners toch wel meer gebruiken. Men gaat ook een veel breder programma rijden met meer wedstrijden. Dat zou nog iets anders. Maar toen had je... Ja, hoe zou ik het zeggen, bijna één programma per ploeg. Je ging het voorjaar en diezelfde renners die gingen ook of Spanje of Zwitserland en eventueel de Dauphiné rijden om dan nadien de Tour te rijden. Er waren allemaal dezelfde renners bijna. Dat ligt nu gelijk anders. We spreken over een ander soort wielrennen.
Ja. Je bent altijd in de wielrennerwereld gebleven. Hè. Na je wielercarrière werd je ploegleider. En in 1989, in de Ronde van Frankrijk, was dit het legendarische hoogtepunt.
Le Mans, 5, 4,
Le Mans wint de
3, 2,
Le Mans wint de Ronde van Frankrijk.
0, Greg LeMond wint de Ronde van Frankrijk. Greg LeMond wint de Ronde van Frankrijk. Ongelooflijk. Greg LeMond wint de Ronde van Frankrijk.
Ja, Greg LeMond wint de Ronde van Frankrijk. Moest 3 keer gezegd worden, want het was een redelijk ongelooflijk moment. Mark Uiterhoeven en Mark van Lombeek waren toen de commentatoren. José de Kouwer, hoe is het voor jou om dit legendarische fragment nog eens terug te horen?
Oh, dat is een beetje dubbel, hè. Dat is, hoe zou ik het zeggen, natuurlijk een van de hoogtepunten uit mijn leven geweest eigenlijk. Die Ronde van Frankrijk die zal nog heel lang bijblijven, vooral omdat het uiteindelijk met 8 seconden was. Dus dat komt eigenlijk bijna elk jaar terug, die ronde. Daar word je ook natuurlijk aan herinnerd. Langs de andere kant is er ook iets minder leuk bij. Dat is dat hele verhaal ertoe geleid heeft dat ik toch een deel geld nooit gekregen heb en zelfs bij ingestoken heb, waardoor mijn leven toch een periode er anders heeft uitgezien, maar dat is ondertussen allemaal voorbij. Dus wat dat betreft kijk ik er wel heel trots op terug.
Ja, maar wat is daar toen precies gebeurd?
Ja, we hadden een toenmalige sponsor op dat moment die zijn financiële verplichtingen die nakwam. Wij waren aan het winnen en ik stak een deel van eigen centen daarin, bleef maar bij insteken omdat we maar bleven winnen. En uiteindelijk hebben we die Tour ook gewonnen natuurlijk, hebben we dat seizoen uitgedaan. Zijn de renners allemaal vertrokken en bleef de Kouwer alleen achter.
Mm-hmm. Omdat die bewuste Brugse zakenman een fantast bleek te zijn. Heel veel beloftes deed, maar die niet nakwam.
Ja, absoluut. Ja. Die kon inderdaad niet alleen mij, maar vooral heel veel andere mensen dingen wijsmaken die nooit zijn uitgekomen, die nooit gebeurd zijn. Wat dat betreft was het inderdaad fantastisch het juiste woord.
Ja. Nu, jij wordt door renners geprezen om je psychologisch doorzicht. Had je dat toen niet door?
Ik had het misschien ergens wel door, maar ik duwde het al te klein beetje weg, omdat we waren aan het winnen. Het jaar daarvoor met Plankaart wonnen we de Ronde van Vlaanderen. En Dirk de Mol won Parijs-Roubaix. Met een ploeg die eigenlijk daarvoor niet echt sterk genoeg was. En toch gebeurde dat. En ik ging daar zo in op dat ik eigenlijk halt maar hoopte van het komt wel goed, het komt wel goed. En dan was daar telkens weer opnieuw dat die man die met de meest onvoorstelbare verhalen voor de dag kwam, dat je dacht, ja, maar pas op, dat zou wel kunnen nu. En achteraf bekeken, als ik ben in principe nuchter genoeg om dat te begrijpen, maar de koersbeest heeft daar toch maar gewonnen van de logica, van de nuchterheid.
Ja, en wanneer besefte je, dit zit helemaal niet zo oké?
Als het te laat was. Ah. En toen bleven de rekeningen nog altijd komen. Dus toen was het 2 keer te laat.
Je hebt 20 jaar afbetaald, hè?
20 jaar afbetaald, ja.
Veel geld?
In euro's zou dat wel kunnen 400.000 euro geweest zijn.
Mm-hmm. Was die bewuste overwinning in de Tour de France die financiële put waard?
Nu wel. Toen niet. Ik bedoel daarmee... Wij hadden ook, in principe hadden we uit die Tour eigenlijk nooit moeten vertrekken. Ik heb daar een deel van het nodige geld bij gelegd om, toen moet je nog startgeld betalen aan de Tour om te kunnen starten. Wij hebben daar heb daar een deel van bijgedragen om te kunnen starten. Een deel van de rekeningen betaald. Het ging altijd maar verder. Uiteindelijk wonnen we dan die Tour. En dat was natuurlijk geweldig. Het was het enthousiasme en de wil om door te gaan en er toch iets van te maken. Ik voel een beetje hetzelfde nu. Ik zie voetbalploegen die in problemen komen door financiële toestanden. Wij stonden aan de Tour en renners waren niet betaald. En toch gingen renners 3 weken lang de meest zware sportmanifestatie aan om zonder te betaald te worden, om het tot een goed einde te brengen. En ja, als ik ooit iets op iets mag vier zijn, dan is het misschien dat ik die mannen zo ver heb kunnen krijgen om het toch te doen. En nu zie ik nog altijd een heel deel van die renners en die zijn er toch nog altijd fier op dat ze dat ondanks alles toch gedaan hebben.
Mm-hmm. Heb jij nog contact met Greg LeMond?
Als die in Europa is, dan is dat nog altijd... Ik heb zo'n deel renners waar ik vroeger mee gewerkt heb. Als ik die in de ogen kijk, dan... dat komt er heel veel terug en heel veel vriendschap en passie.
Ja, hij is ook wielercommentator, hè?
Ja.
Af en toe.
Soms, ja.
Ja, in Amerika. Maar ik kan mij voorstellen dat die voorbije 20 jaar ook wel heeft gewogen op jouw privéleven. Hè?
Dat waren niet de meest vrolijke, ja. Absoluut. Mm. Was er geen... Ja, als je denkt dan toch na, hè, van wat als we dat gehad hadden en dat geld niet hadden moeten missen, waar stonden we dan nu, wat hadden we dan nu, hoe had ons leven er dan uitgezien? Maar wat als, ja, is voorbij, is nooit geweest, dus we gaan daar niet meer verder over nadenken.
Dat dit zo is gelopen, zegt dat ook iets over hoe jij omgaat met geld? Wat dat betekent voor jou, geld?
Oh, ik weet, geld betekent heel veel, maar ik ben er te weinig mee bezig. Ik ben meer bezig met het sportieve of met het werk of met het moment waar ik mee bezig ben dan met geld. Ik ga voor geld niet door het vuur, maar ik ga wel voor een of andere prestatie door het vuur.
Mm-hmm. Welke les heb je hieruit geleerd?
Ja, dat geld uiteraard wel belangrijk is, dat weet ik al langer als van vandaag natuurlijk. En dat wist ik toen ook wel. Maar je kan dat één keer, dat kan je één keer overkomen, maar dan mag je zeker geen twee keer overkomen natuurlijk.
You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing.
Sultan of Swings van Dire Straits. Het zal ook perfect passen in de Classics 1000 die straks begint. Maar José de Kouwer, jij wou het laten horen om een andere reden. Hè? Waarom precies?
Wel omdat mij dat doet terugdenken aan een hele goede vriend van mij die overleden is. Ex-ploegleider bij mij, Dirk Waaienberg. En die woonde bij ons in de streek, kwam van Gerasbergen. Of van de buurt van Gerasbergen. En uiteindelijk in Sint-Niklaas, Temse komen wonen. En we hadden daar zo'n lokaal, een clublokaaltje zal ik maar zeggen, in een of andere jeugdclub. Ja, dat we niet meer zo jong waren, maar dan toch. En als dat na de nodige pinte bier, dat liedje er kwam, dan ging hem altijd op een of andere manier ja, luchtgitaar spelen. En ja, dat was Dirk de Koer. En op den duur werd dat opgezet, telkens weer opnieuw. En ging Dirk daar er volledig los op. En dat, ja, dat doet mij vooral aan hem terugdenken. Een hele fijne man geweest en een hele belangrijke periode in mijn leven.
Mm-hmm. Ben je zelf ook een goede vriend?
Oh, ik heb... dat is een heel moeilijke vraag. Dat is een heel moeilijke vraag in die zin van... een vriend, dat is iets waar je eigenlijk alles tegen zegt of zou zeggen. En ik ben nogal iemand die toch een deel dingen vooral voor mezelf houdt eigenlijk. Dus ik heb heel veel, ik noem dat maten, goede maten, zeggen ze bij ons. Heel veel maten en daar doe ik het dan heel goed mee. Maar nu zo een vriend, en ik heb een paar mensen die ik maten noem, en die zijn dan teleurgesteld omdat ik die niet vriend noem. Of daar vriend tegen zeg. Maar ik heb het daar moeilijk mee. Ik heb niet zoiets als een vriend waar ik echt alles tegen zeg.
Mm-hmm. Zwijgen kan soms ook troostend zijn. Past dat beter bij jou?
Eigenlijk wel, ja.
Ja? Ja. En dan helpt jouw tuin?
Dan helpt mijn tuin, dan helpt mijn fietsen, als ik dat doe. Dan helpt mijn...
Voor tuin heb je?
Een prachtige, onverzorgde tuin.
Hoezo?
Ja, ik heb een vrij grote tuin. Die is allemaal bij de 4000 meter met nogal wat bomen op. Er zijn er deze winter... de voorbije jaren een deel kapot gegaan. Ik heb die uitgedaan. En die dat uitgehakt en gedaan, dat ligt er nu nog. Ik moet dan nog de kleinere stokken nog verder hakselen, maar ik raak niet aan een machine. Dus daar moet ik nog op wachten. Dat is voor als de wereld terug open gaat.
Ja.
Maar verder onderhoud ik mijn tuin en die tuin van mijn vader. En de natuur. De natuur is wel een heel belangrijk iets voor mij.
Ja, waarom precies?
Ja, omdat ik daarin in die tuin rondloop en omdat ik daar duizend en één dingen zie die veel andere mensen niet zien, omdat die minder gedreven zijn met de natuur. Maar als je echt natuurliefhebber bent, ja, dan zie je in een tuin heel veel natuurlijk.
Ja. Zijn er dingen die jou zijn die je hebt opgemerkt de voorbije weken? Want de lente hangt natuurlijk in de lucht, hè?
Ja, dat er in een van mijn schouwen koukjes aan het wonen zijn.
Ah ja?
En nu hebben wij met de familie De Kouwer een wapenschild met koukjes in, maar dat was nu wel niet de bedoeling dat die in mijn schouw kwamen zitten.
Oei, en wat ga je daarmee doen?
Voorlopig het is een beetje te hoog en ik zie er mezelf ook niet direct naartoe kruipen. Maar die mogen nog één keer wonen, maar volgend jaar is het toch gedaan.
Ja, ga je je voorzorgsmaatregelen
nemen. Dan ga ik inderdaad daar een soort draad voor spannen.
Fietsen doe je ook nog altijd?
Fietsen doe ik normaal gezien veel zelfs. Ik zou nu deze periode in principe in Andalusië zitten, in Motril, om daar te gaan fietsen. We hebben daar met een vriend van mij, kennis van mij, vriend. Ja, die gaat misschien wel naar een vriend, ja, inderdaad. Doen we er samen fietsvakanties, vooral met de gravelbike dan. Maar dat is nu allemaal on hold gezet, dat is allemaal gedaan.
Mm-hmm. Mm-hmm. Als jij mag kiezen tussen zo'n... oude retrofiets of het nieuwste van het nieuwste snufje uit de fietsenwinkel? Waar ga je dan voor?
Oh, dan ga ik toch voor die nieuwe.
Ja?
Ja, omdat die oude, die kan je kopen aan een veel goedkopere prijs als die nieuwe. Sorry. Dus, ik bedoel daarmee zo'n nieuwe, echt topmodel, dan ga je toch vlug of om en bij de 10.000 euro voor geven. En een hele mooie retro... dat kost je misschien 2000 euro of zoiets. Dus denk ik, het een afgewogen tegen het andere, nu wel iets naar geld kijkende, denk ik dan dat ik toch maar voor die nieuwe modernere fiets ga.
Hmm. José de Kouwer, ik heb, en dat is een hint van Michel Wuits, nog muziek uit de film Hable con ella van Pedro Almodóvar. Je begint al te lachen, waarom precies?
Ja, omdat we... Ja. Soms zitten we... Ja, als je veel weg bent natuurlijk, dan kom je soms op dingen terecht dat je denkt, wat is met dat allemaal? Dus ja...
En wij mogen niet weten waarom precies?
Ja, ik zal het straks zeggen.
Je mag het nu zeggen. Ja, nee. We hebben nog anderhalve minuut. Of wil je dat liever niet in de ether?
Ik denk dat dat is waar de zanger of de zangeres sterft op het einde, zeker. Hè?
Het is een film over twee mannen die verliefd worden, elk op een vrouw.
Ja.
En die vrouwen belanden elk ook in een coma.
Ja.
Ja. Hoe vaak heb jij die film gezien?
Niet.
Je hebt
maar
hem
ik
niet
heb
gezien.
Wel de fragmenten, ik heb die gaan opzoeken. En dan denk ik, ja, daar moet ik misschien toch eens naar gaan kijken. Maar dat zijn, ja, dat zijn van die zaken die als je en route bent, waar je dan eigenlijk op terechtkomt, waar ik eigenlijk in principe nooit zou op terechtgekomen zijn, maar daar is dan Michel voor.
Ja, je kijkt alleen naar fragmenten van films.
Vaak.
Zoiets. Oké. Okay. Muziek van de Spaanse flamenco-gitarist Vicento Amigo uit Hable con Ella van Pedro Almodóvar. Zometeen praat ik verder met José de Kouwer na het nieuws van 12 uur.
Je vertrouwde winkels hebben je steun hard nodig. Shop daarom vanuit je kot rechtstreeks in een webshop. Zo steun je ze meer dan ooit. Hashtag kooplokaal.
MeDirect.be maakt sparen weer